Cabin crew, prepare for takeoff.
I wish that I could fly into the sky.
Ik zou mijn jaartje uitproberen, maar bleef uiteindelijk 34 jaar hangen. Welkom in de koffer met Eef. Reis met me mee, met de Blauwe Vliegfamilie en luister naar de hilarische, ontroerende en inspirerende verhalen van piloten en stewardessen. En krijg ook nog eens de beste reistips. Hoe lang ben jij nou ook alweer gestopt bij de KLM?
In oktober, 25 oktober, 5 jaar.
Zo lang al?
Ja, 5 jaar geleden kwam ik op 25 oktober terug uit Chicago met mijn laatste vlucht.
Hoe was dat dan? Want hè, na zo'n lange tijd in dat blauwe uniform en dan ineens stopt dat?
Ja, dat was heel heftig. Ook al heb ik er heel bewust voor gekozen om te stoppen. Omdat ik durf het gewoon te zeggen. Maar ik kon het gewoon lichamelijk niet meer volhouden. Ik was zo verschrikkelijk vermoeid. En toen weet je of je dan een jaar later of
ja,
er nu meteen voor kiest. Maar goed, en de vertrekregeling die was natuurlijk opengesteld door de KLM.
Vrijwillige vertrekregeling.
Ja, om toch een beetje de oudjes richting de deur te krijgen. Dus toen heb ik gekeken hoe het met mijn pensioen zat. En ik had gelukkig best wel wat extra centjes in het pensioenpotje kunnen duwen de afgelopen jaren. Dus toen dat eenmaal duidelijk was, toen dacht ik, ik moet gewoon gaan. En dat was eigenlijk een half jaar voordat ik echt mijn laatste vlucht had. En nou, dat is eigenlijk dan ook wel goed. Want
dan kan je een beetje voorbereiden.
Precies.
Dat je nog te laat, hier wil ik nog even mee. Waar wilde je nog naartoe?
Ik wilde onder andere nog heel graag naar Singapore. En dat is niet gelukt.
Oh. Hoezo niet?
Ja, weet je, door dat verzoeksysteem waarin je vluchten kan aanvragen. Ja, dat lukt niet altijd. Maar ik heb toen wel, want ik heb geprobeerd alles waarvan ik dacht, Los Angeles ben ik nog geweest, Johannesburg ben ik nog geweest, op safari geweest. Dus ik heb eigenlijk dat laatste half jaar was op zich helemaal oké. En wat voor mij het summum zou zijn, en dat is gelukkig ook gelukt, is mijn laatste vlucht met de 747. En dan zou ik heel graag naar Chicago gegaan zijn, want de 747, daar ben ik mee begonnen met vliegen. Toen ging ik naar Los Angeles. En nu wilde ik heel graag dat ze mij thuis bracht. De Queen of the Sky. Ja, ja.
Ja, dat was inderdaad wel een heel fijn toestel om op te werken.
Ja.
Oh man, die ruimte overal. Die grote pantries.
Ja. En zo'n eigen, weet je, ik als senior purser had zo'n eigen kantoortje.
Ja.
En gewoon de stoelen stonden niet helemaal op elkaar gepropt.
Ja.
En dus ik had zoiets van, met haar ben ik begonnen. En zij ging, de machine zelf ging eigenlijk heel snel.
Taaide ook af.
Die ging met mij met pensioen bij wijze van spreken. Dus dat is gelukt. Ik denk dat mijn unit manager daar wel ook een vinger in de pap had, want ik geloof dat toen, omdat er zoveel mensen met die vertrekregeling gingen, dat niet iedereen alles wat hij graag wilde kon krijgen qua vlucht. Maar goed, ik kreeg die vlucht. Het was eigenlijk de bedoeling geweest dat Alexander, mijn man, met mij meeging op die vlucht.
Ja.
Maar onze lieve tackle, die werd 2 weken daarvoor heel ernstig gebeten.
Oh,
en die moest, Trulie heet ze, die moest geopereerd worden. Dus we hadden er allebei gewoon geen goed gevoel over om haar thuis te laten. Dus we hebben er toen voor gekozen. Alexander blijft thuis natuurlijk en ik ga alleen. Maar ik had dus ook niemand in de bemanning.
Ik zit ook gelijk te denken, want wij kennen elkaar natuurlijk ook al.
Maar de voorwaarde was, ik mocht al blij zijn
dat
ik die vlucht had.
Ja.
En voor de rest kon er niks.
Ja.
Dus ik had natuurlijk niemand in de bemanning, dacht ik toen, dat het wist. Onze captain die heeft dat wel geweten. Die was door de beurzen van mijn reis daarvoor.
Oh, ingelicht.
Naar Vancouver ingelicht.
Oh.
Maar die heeft tot op terugkomst Amsterdam niet laten blijken dat hij het wist. Want ik had ervoor gekozen om gewoon te gaan vliegen en het tegen niemand te zeggen op de heenweg. Want ik wilde ook eigenlijk de tijd in Chicago even voor mezelf hebben. En niet geforceerd zijn dan. Nou ja, en wat ik ook wel snap, wat dan aardig bedoeld is van samen eten, samen borrelen. Ik wilde gewoon daar even op de straten zijn, het even voelen. En ja, het was echt wel een dingetje hoor voor me.
Ja.
En ik heb er toen voor gekozen om op de terugreis in de crewbus om het te zeggen.
Van het hotel naar het vliegveld.
Precies, toen had ik een voorbespreking van de vlucht. En toen heb ik het dus verteld. Ik moest meteen natuurlijk huilen.
God, ja.
En ja, dat laatste traject, nou, kan het nog zo voor me halen. Ja, weet je, het is natuurlijk met alles waar je afscheid gaat nemen. De laatste keer dit, de laatste keer dat. De laatste keer de douanezegels pakken. De laatste keer, nou ja, noem het maar op. Ik bedoel, en dat realiseerde ik me heel erg goed. En wat ik het allermoeilijkste vond, is het omroepen voor...
Dat je niet ging, een soort...
Voor de landing moest ik dan altijd zo'n soort tekst omroepen. Nou, dat ging nog wel. En uiteindelijk moest ik natuurlijk op mijn cruise seat gaan zitten. En dan we kwamen... Nou, het was natuurlijk oktober, het was donker. We landden op de, hoe heet het, op de polderbaan. Dus we moesten heel lang taxiën. En toen ik eenmaal geland was, toen moest ik eigenlijk verschrikkelijk huilen. Maar toen moest ik ook omroepen. Dus ik hoorde mijn stem. En, ik weet niet hoe ik het eruit geperst heb. En daarna, en dat was super lief van hem bedoeld ook, en dat deed hij ook lief, ging de captain, tot mijn grote verbazing en ook wel schrik, ging hij dus vertellen van dat deze lieve senior purse vandaag haar laatste traject. En ja, en toen ging de kraan echt open.
Nou ja, maar dat is toch ook logisch.
Ja.
Kreeg je, en wat, hoe reageerde de passagiers?
Die gingen allemaal klappen.
Oh god.
Ze gingen allemaal klappen en nou, ik heb op een gegeven moment de deur open gedaan. Ben bij de, oh, it's you, kwamen ze langs. En dit en dat en all the best. Dus het was heel leuk. En ze hadden in de business class voorin, hadden ze met een praatje en een speech. En nou, op Schiphol waren er mensen die op mij stonden te wachten.
Ja.
Maar ik vond het heel heftig.
Ja.
Ik vond het heel heftig. Ik vond ook het inleven van mijn spullen vond ik heel moeilijk.
Ja. Ik heb precies hetzelfde.
Ja.
Bij mij was het natuurlijk midden in de coronatijd.
Ja, ook zo heftig.
En dat ik de vrijwillige vertrekker, ook omdat ik het lichamelijk niet meer trok. Nou, we hebben allebei ook kanker gehad.
Ja.
Wat zeker niet je lichamelijke fitheid en welzijn
bevordert. Nee.
Bevordert.
Nee.
Ik kan me dat ook nog heel goed herinneren dat ik hier wegreed en laatste keer parkeren op P30 in de bus.
Ja.
En dat ik aan zo'n meisje, want ik ging Bangkok, Hongkong doen.
Geweldig.
Ja, geweldig, maar het was corona.
Oh,
volle bepakking met zijn mondkapjes, een duikbril, een OK-jas aan. En verder in Bangkok, toen we daar aankwamen, toen was zelfs in het hotel iedereen... Nou, het was alsof er een kernramp was geweest.
Nee.
Iedereen was helemaal in vol ornaat. En wij werden behandeld alsof we het kwaad binnenbrachten.
Ja, helemaal,
en we moesten plastic dingen om onze schoenen. We moesten handschoenen zelfs aan, volgens mij. En we werden één voor één naar onze kamer gebracht. Nou, en er stond een stoel voor de deur in de gang.
Oh, wat erg.
En als je dan kon je roomservice bestellen. Dus je moest al die dagen op je kamer zitten.
Oh, wat heftig.
En dan keek je uit het raam en zag je daar heerlijk het zwembad en de palmbomen.
Not.
Maar dan bestelde je eten en dan zette dat meisje dat daar op de stoel. En dan liep zij snel weg. Dus ik zag nooit iemand.
Oh,
nou, dat was mijn afscheidsdiner.
Oh, wat heftig.
En toen hadden we een shuttle naar Hongkong. En toen hadden we geen hond aan boord. En dat was heel erg leuk, want ik had het wel verteld. Ik had iedereen ook een boek van mij, wat ik heb geschreven. Het boek Brengt Geluk had ik aan iedereen gegeven. En die hadden echt zoiets, we gaan er een knalafscheid van maken.
Oh, wat leuk.
En toen was er een meisje wat graag fotografeerde. En die zei, we gaan je alle hoeken en gaten van het vliegtuig fotograferen. Dus ik moest in een bagagebak liggen.
Oh, geweldig.
Ik moest als een soort superwoman over de drie stoelen in de economy class liggen. In de crewrest liggen. In de cockpit uit dat dak hangen. Dat was geweldig.
Ja,
Dus dat was, maar inderdaad, toen de terugvlucht ging ik zittend naar huis. Dus ik ging als passagier naar huis. Ja. En ze hebben alle registers. Ik heb, want ze wisten het natuurlijk ook niet van tevoren.
Nee.
Ze allemaal kaarten en de mokken met leuke teksten. En toen ben ik, moest ik als laatste wachten. En er waren toevallig twee bemanningen aan boord. Hebben zo'n mega hagen, hadden ze een liedje. Ze kwam huilend van boord.
Ja.
En ik heb nog een speech gegeven dat iedereen tegen mij zei. Want ik had graag natuurlijk dat mijn vriend ook aan boord werkt. Die werkt natuurlijk ook bij de KLM. Dat hij mee was. Maar dat kon toen in die coronatijd kon wat dat betreft niks.
Nee.
En dat ik ook zei van, en dat is de kracht van de KLM, dat het maakt niet uit met wie je vliegt. Want als er namelijk iets is, een afscheid, iemand is ziek geweest, iemand heeft iets ergs meegemaakt, er is iets vrolijks te vieren.
Ja.
Dan komt er een familieband waarvan je hoopte dat je die thuis hebt. Dat is zo intens en zo bijzonder is dat, hè?
Ja, want dat is natuurlijk de kracht die wij toch ontwikkelen als cabinepersoneel. Ik bedoel, je ziet elkaar voor de eerste keer op Schiphol. En binnen een half uur moet je je toch, omdat het gewoon eigenlijk zo gaat, zo doe je dat. Je stelt je open, je weet al dingen van elkaar, je voelt elkaar aan en je hebt ook altijd meteen in de gaten, dit gaat helemaal goed komen of dit wordt wel een beetje lastig.
Ja, binnen een seconde.
Maar echt 9 van de 10 reizen was het, dit gaat wel goed komen. En dan kun je het beste in elkaar bovenhalen. Dat vond ik altijd heel mooi.
Als er shit is, dan vielen alle strepen en rangen en standen. En of je nou in een krot woonde of je woonde in een paleis. Nee, dan was je er gewoon voor elkaar. Ja. En dan gingen we met elkaar.
Ja. En zullen we dit doen of zullen wij dat doen? Of weet je, dat ken jij natuurlijk ook wel. Hele heftige vertragingen. Grote dingen in de wereld die er gebeurden.
Ja, met bijvoorbeeld 9/11 in New York, World Trade Center.
Ja, MH17.
MH17.
Toen was ik in Taipei. En wij waren de dag daarvoor over dat gebied gevlogen.
Jezus.
Ja. En daar waren ook, daar was iemand van de bemanning die iemand via maar kende die daarbij was omgekomen. Weet je, dus je moet dan toch in één keer schakelen met z'n allen. Maar ook dat, weet je, het is een soort barbapapa gevoel. Dat je denkt, we kunnen het redden. Wat gaan we doen? Plan van actie. Grote vertragingen. Waarin de hele machine al vol zit. En dat er dan iets gerepareerd moet worden wat ongeveer 6 tot 8... uur gaat duren en dat de mensen er niet uit kunnen. Nou, dat zijn best wel pittige dingen.
Ja, ja.
En dat daarna nog mag gaan vliegen.
10 uur vliegen.
Ja, met mensen die je toch niet snappen, die zenuwachtig zijn omdat ze hun doorverbinding gaan.
Ja, helemaal verliezen. Heel goed te begrijpen.
Ja, maar je moet er op een gegeven moment wel gewoon meteen mee aan de gang.
Ja.
Weet je, het is niet zo van, we gaan even een bakje koffie halen en dan gaan we het eens even bedenken.
Ja, we bellen even met thuis. En, want thuis loopt ook alles in de soep.
Ja.
Ik heb ook wel met moeders met pasgeboren baby's die totaal in de stress schoten even de eerste 5 minuten. Kalmeerden en hupsakee en door.
Ja.
Want dat is toch al wat als je thuis alles geregeld hebt en dat valt in duigen. Je moet wel professioneel blijven.
Ja. Nou ja, of dingen die er gebeuren in je familie terwijl jij in het buitenland bent. En dat je weet dat het zo ernstig is dat je echt naar huis wil of moet.
Ja, een overlijden.
Ja, precies. Of een ernstige ziekte of noem het maar op. En ook dan, weet je wel, haal je met z'n allen het beste in elkaar naar boven. En dan, weet je, dan regel je dat.
Ja. Er is geen hond die piept omdat hij 10 passagiers meer moet.
Nee hoor, of
we verdelen dat. Ja. En ga jij maar zitten, wij nemen jouw werkgebied over. Ja. En ja, dat is best verbazingwekkend.
Ik vind dat echt prachtig.
Ja.
Ja. Ja. Ik heb eens een keertje een jongetje die terugvloog met ons via de stichting Doe een Wens. Jongetje was terminaal ziek. En die hebben wij met zijn familie, zijn zusje en zijn ouders vanuit Johannesburg naar huis mogen vliegen. En ja, op Schiphol stond natuurlijk een heel groot deel van zijn familie. En iedereen van de bemanning ging mee naar de aankomsthal. En we hebben toen een hele mooie boog voor hem gemaakt.
Oh.
En hem daar als ereboog zo door laten lopen. We hadden een hele grote knuffel voor hem gekocht, die Buddy heette.
Ah.
En ja, weet je, je kan je voorstellen hoe dat is als zo'n familie dan zo'n jongetje toch weer ontvangt. Wetende dat hij inderdaad niet lang meer te leven heeft. Maar iedereen ging mee en het duurde een heel stuk langer dan we allemaal hadden bedacht. Geen probleem. En dat vind ik heel prachtig.
Ja, ja, ja.
Dat vind ik echt heel prachtig, want dat is, laat ik het zo zeggen, niet altijd iets wat je van andere beroepstakken hoort.
Nee. Ja. Nou, wij hebben inderdaad met alles te maken. Alles wat je kan bedenken hebben wij aan boord meegemaakt.
Ja.
Hè? Ik vond het ook altijd heel indrukwekkend. Moest ik ook altijd huilen. Als bijvoorbeeld vanuit Korea of China of vaak uit Azië, dat er dan adoptiekinderen werden weggebracht door een organisatie. En dan moet je voorstellen dat je tussen de passagiers zag je allemaal van die kleine babytjes met een roze of een lichtblauw outfitje aan.
Ja.
Met van die grote donkere ogen om zich heen kijkt en dan opnieuw op weg naar een nieuwe toekomst. En waarvan je dan hoopt, in godsnaam hopen dat een betere toekomst is. En ik vond dat ook altijd hartverscheurend, die kindertjes.
Ja.
En dan die vaak als eerste van boord en dan aan het einde van de gate. Ik heb dan een paar keer meegemaakt met een Deense adoptieorganisaties stonden die ouders, aan het einde van de en dan was je uitstap CA.
Ja.
Dus dat betekent dat je voor de passagiers uitloopt aan het einde van de gate op Schiphol wacht om mensen de weg te kunnen wijzen. Want daar is bagage, daar is transfer, dit is thuis die gate. En dan zag je die nieuwbakken ouders daar staan.
Ja. Poeh. Ja, weet je, zo'n kindje helemaal weer, hoe zeg je dat, weer op weg naar een nieuw leven. En als je dat dan gelukkig allemaal zo zag, dat die mensen daar gewoon ontzettend blij mee zijn. Weet je, dat is wat ik ook wel eens probeer te vertellen aan mensen. Weet je, vliegen bij de KLM is niet altijd holla diee, we gaan op vakantie.
Nee.
Verre van dat.
We gaan borrelen, shoppen en hebben seks. En met Arjan en alle man.
Maar ook niet de passagiers.
Nee.
De passagiers die hebben ook hele andere dingen waar ze naartoe gaan. Of zeg maar hele andere doelen.
Ja.
Ik weet ook nog dat ik een periode uit, dat was niet Dubai, maar wel uit het Midden-Oosten, uit Doha denk ik, heel veel, dat was tijdens de Gulfoorlog, weet je wel, de hele machine vol met Amerikaanse soldaten.
Oh.
Weet je, die dan allemaal, gelukkig, heel terug naar huis gingen. En dat we vanuit Schiphol een hele kist vol meenamen, die dan weer daar gingen aflossen. En dat je dan bij het uitstappen je realiseerde dat ik zo hoopte dat zij allemaal gewoon weer veilig thuis zouden komen. Want dat zal niet altijd zo gebeurd zijn.
Nee. Goh, hoe was dat dan met die Amerikanen die daar waren geweest? Wilden die daarover praten? Of?
Nee, die waren. Zij kwamen natuurlijk vaak. Weet je wel, tijdens een het beginnen van zo'n nachtvlucht. In Dubai was dat vaak in het Midden-Oosten. Ze waren altijd heel erg beleefd. Ze aten als bootwerkers en dan gingen ze slapen. Hmm. Want zij moesten natuurlijk vaak door op Schiphol naar Amerika.
Ja.
Maar als je dan zo'n hele kist vol met allemaal van die militaire kleding zag, dan denk ik van, oh jongens, wat ben ik blij dat ik jullie in ieder geval veilig naar huis kan brengen. En ja, dan hoop je natuurlijk maar dat het voor de rest ook geldt. Maar dat zal zeker niet altijd zo geweest zijn.
Nou ja, dat is wel een punt wat je zegt, hè. Dat tegenwoordig wordt er heel erg tegen vliegen. Er wordt laat ik het gewoon zeggen, vliegschaamte aangepraat. Ja. Je moet je schamen als je in een vliegtuig stapt. Terwijl het zou een eerste stap zijn als we gewoon eens wat dingen uit elkaar halen.
Ja.
Dat een Ryanair, een KLM, een Corendon, dat een hele andere markt is.
Ja.
He, dat er is niet voor niks een business class aan boord van het KLM-toestel, waar tot ver in economy class ook mensen gewoon naar hun werk gaan.
Ja, precies.
Wij vervoeren niet heel veel Nederlanders. Dat is niet onze grootste doel.
Core business, nee.
Nee, maar wij vervoeren mensen die naar bruiloften, begrafenissen, werk.
Zeker.
Wat je zegt, militairen, zieke kindjes die hun wens. Mensen die gaan stage lopen. Nou, noem het maar op.
Ja.
Moeten die vliegschaamte hebben?
Ja, of mensen die ergens in het buitenland wonen en die, wat we ook regelmatig hadden, op een stretcher in de cabine meevlogen omdat ze zo ziek waren dat ze niet meer konden zitten, omdat ze graag thuis in hun geboorteland willen sterven.
Ja. Nou ja, en sporters. Ja, Olympische Spelen, precies. Voetballen, nou, noem het.
Ja.
Er zit altijd een sportclub aan boord. Dus ik vind dat heel dom om alles op één hoop.
Lastig, ja. Dat, weet je, tuurlijk zaten er ook wel eens groepen aan boord die naar Zuid-Afrika gingen op vakantie. Maar hoe vaak er niet congresgangers, artsen die naar een congres in Amerika gingen. Weet je, dat is ook iets wat ons allemaal aangaat. Want die gaan dingen bespreken of worden op de hoogte gesteld of bijgeschoold van hele belangrijke medische dingen. Ja, hoe moeten ze er komen anders met de roeiboot?
Ja.
Ik bedoel, dat gaat hem niet worden. Ik bedoel, mensen die, wat ik toch als senior purser ook regelmatig heb meegemaakt, dat er mensen overleden waren ergens en dat die opgehaald werden door een familielid, waar de familielid dan natuurlijk in de cabine zat en degene die overleden was in de belly. Dat zijn hele moeilijke dingen.
Waar wij ook mee te dealen hebben.
Ik wil net zeggen, waar wij ook wat mee moesten.
Ja.
Want je kunt niet denken van, joh, succes er verder mee. Tuurlijk, daar ging je mee zijn, daar ging je mee praten, die ging je troosten. Je ging zorgen dat iemand wist wat er ging gebeuren bij aankomst Schiphol. Ik bedoel, het is niet zo verschrikkelijk moeilijk om je in te denken wat iemand dan moet doorstaan. En daar waren wij, denk ik, als cabinepersoneel zijn wij keien in.
Ja. Ja.
Toch?
Ja, absoluut.
Dat is echt iets wat
ik komt ook omdat de diversiteit qua opleidingen, qua achtergronden van cabinepersoneel bij de KLM, lijkt nu net een soort wervingsselectie. Bij de KLM vliegen of reizen.
Je kan er echt trots op zijn, tenminste.
Vind ik ook. Ja,
ik ben er apetrots op dat ik dat heb gedaan.
Ja. En nog steeds ben ik trots op de KLM. Wat ze nu ook weer over zich heen krijgen op alle gebied. Eerst was het nog de nationale luchtvaartmaatschappij. Daar was je trots op. En nu is het de nationale blauwe pispaal geworden.
Ja.
Het is, dat klopt niet. En natuurlijk zijn er heel veel, zijn er ook dingen die verkeerd zijn gegaan of die moeten verbeteren moeten worden, natuurlijk. En natuurlijk is het ook zo dat vliegen niet goed is voor het milieu of waar dan ook voor. Maar aan de andere kant is het ook zo, als je met 300 man met de caravan naar Zuid-Frankrijk in de auto gaat,
ja, precies, ja,
hoe klimaatneutraal is dat dan?
Niet. En daarnaast zijn ze natuurlijk gelukkig in de luchtvaart ook heel erg bezig met hele zuinige,
lichtere
machines. Ik bedoel, als je in de tijd dat wij begonnen met vliegen, had je de 747. Nou, heel soms hoor ik, want ik hoor ze gewoon, hoe zwaar ze zijn.
Ja.
Hoor je ze nog wel eens vliegen, dacht ik, oké, dit is een 747. Maar de machines die er op dit moment door de lucht gaan, ja, bedoel, en dan heeft het niet altijd, begrijp me niet verkeerd, klimaatneutraal heeft niet altijd met geluid te maken. Maar ook weer wel. Ik bedoel, want dat is een van de dingen,
ja,
hè, waar ze aan moesten werken.
Nou ja, en ik weet nog wel, dat is al zo lang gaande dat wij afval moesten scheiden aan boord. Dat is al meer dan 10 jaar. Ja. Dat we lichtere trolleys hadden.
Ja.
Dat we,
ja,
niet meer die zware koffiekannen, maar
lichtgewicht. Ja.
Lichtgewicht. Vroeger toen wij begonnen, nou, het kon niet op. Je had hele slijterijen aan boord, bij wijze van spreken.
Ja, precies.
En dat nam je mee en dat nam je weer terug. Dus
ja,
dat is ook allemaal natuurlijk veranderd. En bovendien, en dat vind ik ook even heel goed om te melden, KLM is al 16 jaar op rij, staat hij op nummer 1 qua duurzame airline. Dus
ja.
Ja, dat, ik moet zeggen dat me dat best wel vaak irriteert als ik dat eenzijdige beeld hoor.
Ja,
en dat ze geld verdienen. Ja, als je moet verduurzamen, dat kost ongelooflijk veel geld.
Ja.
Daar heb je gewoon geld voor nodig.
Ja. Ja.
Dat gaat niet vanzelf. Kijk, als je een overheidsinstantie hebt, dan moet je geld uitgeven, want het komt via de belasting onder andere binnen.
Ja.
Als je een onderneming hebt of een bedrijf bent, moet je het eerst verdienen.
Ja.
Zo simpel is het gewoon.
Ja, en zo dik zijn de marges natuurlijk toch ook niet.
Nee. Nee.
Dus ik bedoel, het gaat niet van vandaag of morgen.
Nee.
En ik bedoel, in al de jaren dat ik heb gevlogen, heb ik toch altijd wel het idee gehad dat ze daar wel oog voor hadden. En dat daar plannen voor waren en dat die ook uitgevoerd werden. Maar het is natuurlijk een groot bedrijf, een log bedrijf. En dan gaat het niet vandaag of morgen.
Nee.
Toch?
Nee. Nee, precies. En wat ook, je moet natuurlijk altijd bij jezelf beginnen, het goede voorbeeld geven. Nou, dat doet KLM al als je 16 jaar op rij nummer 1 bent. Kan ik me ook voorstellen dat juist in de luchtvaart, waar zo ontzettend veel concurrentie is, waar luchtvaartmaatschappijen worden gesponsord door overheden,
ja,
in het Midden-Oosten.
Dus
die hangen aan de, ja, aan de kerosine. Daar hoeven ze niet eens voor te betalen. Dat je dan ook, hoe moet je dan je positie verder innemen? Dat is natuurlijk ook best wel heel lastig allemaal.
Ja, en het is, weet je, de wereld verandert ook steeds. Dat is het natuurlijk ook.
Maar laten we, weet je, het is gewoon denk ik heel belangrijk om te beseffen dat voordat je iets helemaal weggooit, wat je eigenlijk weggooit.
Ja.
En wat wij nu vertellen,
ja,
dat wij niet geen, we zijn, natuurlijk zijn we er, we zijn in eerste instantie zijn we er voor Flight 17.
Ja.
Daarvoor is cabinepersoneel aangenomen.
Ja.
Dan zorgen we dat iedereen een hapje en een drankje krijgt. En dan doen wij als KLM'ers ook nog een de
schepje
echt
erbovenop.
Ja. Als het moet en als het niet moet ook.
Ja.
Ik heb mensen ontmoet, gesproken. Ik heb juist door dat, ook door nieuwsgierigheid. Ik denk dat ons ook allemaal wel bindt. Dat we allemaal nieuwsgierig zijn. Wat ga je nou doen? En wat leuk. En,
hoe dan?
Je hoor je ook regelmatig van passagiers dat ze het zo fijn vinden als ze een maand in China hebben gezeten. Dat ze weer gezellig met ons kunnen praten over van alles en nog wat.
Ja, dan hoor je staan ze in de gate en dan, hé, lekker, ja, we zijn weer bijna thuis, weet je. En dat wij dan altijd de koffiemachine aandeden.
Ja, ja.
Net voordat ze begonnen met instappen. Ja. Zodat het, weet je, dat lekkere koffiegeurtje. Nou,
Douwe Egberts koffie.
Dan zag je ze ook alweer. En dat snap ik ook. Oh ja, lekker weer Nederlands praten. Nou, hoe makkelijk is het? Helemaal niet. En weet je, aardig zijn kost helemaal niks.
Nee, goed is gratis.
Ja.
En
echt?
Er is ooit eens een, ik weet niet meer wie het was, directeur van een grote CEO van een grote luchtvaartmaatschappij, Qatar was of Emirates, die zei: wij kunnen alles kopen behalve het cabinepersoneel van de KLM.
Nou, hoe mooi is dat?
Denk, dat is, wij kijken natuurlijk ook door een blauwe bril.
Met een blauw hart.
Ja.
Nee, maar zo is het wel. Ik bedoel, ik ben er ontzettend trots op dat ik dit zo lang heb mogen doen. Ik heb er zoveel van geleerd. Weet je, ook persoonlijk. En dan kijk ik daar echt als een soort mooi blauw steentje wat ik in mijn hand heb. En dan denk ik, nou, ik heb het toch maar gedaan. Als je ergens, weet je, op de tv iets ziet, dan denk ik, oh, daar ben ik ook geweest.
Ja.
En oh, wat leuk. En oh, dat heb ik ook gezien.
Je kan je precies voorstellen hoe het daar is. Vliegen verrijkt.
Ja.
Reizen verrijkt je leven. Anders wordt je wereld heel klein als je. En ik bedoel, ieder zijn ding.
Ja.
Leven en laten leven vooral. Maar dat is voor mij ook zo. Het vliegen en het reizen heeft mijn leven enorm verrijkt. Ik vind ook heel, ik zou eigenlijk bijna zeggen, het zou fijn zijn als iedere Nederlander gewoon eens een week naar Delhi gaat om gewoon eens te beseffen ook. Want ik ben, het relativeert ook alles.
Zeker,
hè? Als je in Nederland is natuurlijk kampioen zeiken, zeuren. En terwijl ik denk, joh, je hebt echt geen idee hoe blij we met z'n allen mogen zijn dat we überhaupt in een wieg zijn geboren.
Precies.
En dat het wiegje dan ook in Nederland staat.
Ja, ja. Oh, ik heb ook wel eens inderdaad in Nairobi een kinderhuis bezocht. Nou, tot tranen met tuiten zaten we in het busje weer terug naar het hotel. Dat we dachten, we nemen allemaal zo'n kind mee.
Ja.
Het is zo schrijnend. En er is nog zoveel te doen ook op dat gebied.
Nou ja, maar dat vind ik ook zo mooi. Ik ga ook zeker proberen of ik nog iemand kan vinden die bijvoorbeeld bij Wings of Support.
Ja.
Werkt.
Ja.
En die daar, Wings of Support is een stichting opgericht door een hele bevlogen gezagvoerder.
Ja.
Die op een gegeven moment dacht en zag wat er allemaal mis was. En dacht, wat kan ik nou hier gaan doen?
Ja,
en die
prachtig.
Is gewoon begonnen met schooltjes timmeren. En dan was die in Afrika.
Ja.
En dan zei hij, nou, kom jullie helpen. Ja. En nou, dat is een hele mooie beweging geworden.
Het is heel
van
groot ook geworden.
Het is heel groot geworden. Ja. Wingsofsupport.org is het volgens mij.
Ja.
En dat wij hele koffers vol met zeep en luiers en weet ik veel wat allemaal meesleurden.
Ja. Ja.
En we hadden op Schiphol, op het bemanningscentrum, een hele kamer.
Ja.
Waar je koffers kon vullen als je dan naar zo'n soort bestemming ging.
Ja,
dat is toch fantastisch.
Ja, dan denk ik, nou ja, weet je, het is natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat, lijkt het. Maar dan denk ik, als iedereen dat nou elke dag doet.
Ja.
Nou.
En je zal maar net dat schooltje zijn.
Ja.
Of dat kind wat gered wordt. Dat is toch fantastisch?
Ja, absoluut. Ik bedoel, dat bestaat dus gewoon nu nog. Ik bedoel,
ja.
Het bestaat al best al heel lang.
Ja, dat
en
is
iedereen
echt heel
kende
leuk.
Het ook. En dus wat dat betreft, nou, we zijn sociaal denk ik ook wel goed bezig.
Ja, nou, niet allemaal natuurlijk. Maar over het algemeen. We hebben een bepaald persoon in gedachten. Niet iedereen is zo. En dat maakt ook helemaal niet uit.
Dat is het natuurlijk. Weet je, bij de KLM werken natuurlijk gemiddeld. Hoe zeg je dat? Er zijn zoveel.
Afspiegeling.
Ja, precies. En 2 of 3% daarvan denk je, joh, weet je.
Joh,
ga jij lekker bij de HEMA werken en dan hoef je alleen maar op de koophavenen te werken. En als je dat verder niet kan, dan is het niet jouw wereld. Want dat is het natuurlijk ook. Ik bedoel, je kijkt soms tegenaan vanaf de buitenkant. En als mensen dan op een gegeven moment beginnen met vliegen, ja, dan denk ik dat je toch wel even moet wennen aan het leven. Want het is niet alleen een baan. Het is gewoon een manier van leven.
Ja.
Je moet er best wel ja, zo nu en dan dingen voor laten. Ik bedoel, als ik moest... Nou ja, dat zullen natuurlijk andere mensen in andere banen ook wel hebben. Maar het regelde eigenlijk jouw leven. Door, je kon niet altijd bij verjaardagen zijn. Hoe vaak ik niet heb moeten afzeggen voor ook grote dingen. Bruiloften. Want ja, ik zat reserve. Of ik moest werken met de feestdagen. Ja, dat zijn allemaal dingen. Je lost dat dan wel op in je leven. Maar het is natuurlijk ook voor degene waar je mee leeft soms best wel... lastig, ja. Denk ik.
Ja. Ja.
En voor jezelf ook. Als je denkt van, goh, ik had leuk met mijn benen onder de tafel willen zitten met kerst bij die en die. Maar dat ging niet door omdat je reserve moest zitten. En ineens zit je met een wildvreemde mensen in Seoul.
Ja.
Best lastig.
Met meegenomen kerststol en borrelnootjes.
Ja. Zonder vuurwerk, wat ik nu al aanmoedig. Maar dat je dan denkt, oh, oké, ja. Ja, ja, ja. Maar ja. Goed, aan de andere kant zijn er ook zoveel feestdagen die ik heb gewerkt. Wat ik prachtig vond om met elkaar te zijn.
Ja, ja.
Als je je daar ook maar op in kon stellen. Maar de horror was natuurlijk met reserve zitten rondom de feestdagen. Dat je dan gewoon opgeroepen werd. A, je kon thuis helemaal niks bedenken, want je wist niet wat je ging doen.
Nee.
En soms werd je toch voor iets opgeroepen waarvan je dacht, mwah. Moi.
Dat had ik graag overgeslagen. Ja,
ja, maar zo was dat niet. En nee. Zo, dat namen we dan ook. Weet
ja,
je?
En dan maakte je ook weer het beste ervan.
Ik wil net zeggen, dan kwam het ook weer goed. En ja. Ik zei altijd tegen de bemanning, jongens, eens landen we.
Ja.
En zo was het ook altijd.
Ja.
En dan
ja.
Was het klaar. Ging je weer naar huis, ging je lekker slapen.
Nou ja, dat vond ik ook het leuke van dit beroep. Dat je iedere reis had je weer een andere bemanning. He, soms was dat wel eens jammer, als je het dan zo leuk had met elkaar... dat je dacht, ik zou hier eeuwig mee rond kunnen vliegen. Maar dat is toch ook eigenlijk krankzinnig als je gaat met wildvreemden... Nou, zeker vroeger toen wij begonnen, 3 weken op stap met wildvreemden...
Ja.
Je had geen telefoon, geen internet, je had helemaal niets.
Nee.
Ja, je had de Lonely Planet onder de arm.
Ja.
En dan.
Even koekeloeren wat je.
En dan ging
doen.
Je een beetje van, nou, wat ga jij doen? Wat ga jij doen? Wat zou ik zelf willen doen?
Ja.
Nou, als je er voor het eerst was, had je geen idee.
Nee, je ging maar gewoon als een kuiken achter iedereen aan sjokken.
Ja.
En, oh, ze gaan dit. Nou ja, ja, wil je mee? Nou ja. Dan werd dat altijd al een beetje geregeld, weet je wel.
Ja.
Dan stapte je in dat busje en.
Ja.
Ja, zo ben ik wel eens een keertje in een Tamil-tijger oorlog gekomen.
Ach, nee.
Op Sri Lanka, ja.
Een Tamil-tijger oorlog?
Ja. Oh,
dat wist ik helemaal niet.
Ik was toen onderweg naar Sydney. Dat was, weet je wel, Amsterdam, Dubai en dan Colombo.
Oh ja.
En daarna ging je door naar Sydney, een week in Sydney... en dan weer die hele riedel terug, 3 weken. Nou, ik weet nog als de dag van gisteren... en toen kwamen we in Colombo uiteindelijk aan. Nou, we gingen met de hele bemanning, behalve 2... en dat heeft hun leven gered... gingen we, ja, zo noemden ze dat dan... met Randy naar Candy.
Daar ben ik ook geweest, naar de olifanten.
Nou, ik weet niet waar, maar we zijn uiteindelijk... in Candy, want dat was de plaats. Hè? Ja. Randy was die knakker en zijn
dat was
vrouw...
de gids.
Nou, en wij waren daar op een of andere... We waren toen daar, ja, inderdaad naar zo'n park. Nou, prima. En dan zou je dan 1 nacht slapen en dan weer terug. Want we waren daar maar 3 dagen. En op de avond dat wij daar waren, brak daar een opstand uit.
Oh mijn god.
Tussen de Tamil-tijgers en tralalala. Nou... Ons hotelletje lag op een landtong. Wij zaten daarna te kijken. Wij zagen mensen elkaar gewoon daar, zeg maar, op de straten. Zagen we ze gewoon elkaar neerschieten.
Nee.
Ja. Dus nou ja, ik was toen eenbander. Dus gewoon een jong...
Eenbander, dat is dat je in de economy class stewardess bent.
Jong stewardessje. Ik denk, krijg nou tandjes. Dit is echt niet goed. Nou, dat was dus ook niet goed. Dus ik weet nog heel goed, we moesten met z'n allen in 1 ruimte slapen. Dus gewoon op de grond gaan liggen. Want ja, we moesten allemaal bij elkaar blijven. Iedereen die batterij had. Weet je, want we hadden natuurlijk Walkman met batterijen.
Oh ja.
En, nou, moesten we aan de captain geven, want die had een wereldontvanger bij zich. Want niemand snapte in eerste instantie wat er aan de hand was. Nou, Randy, die heeft toen zijn vrouw gecontact. En die vertelde dat het flink menens was. Nou, dus goede raad was duur. Ik hoefde dat verder allemaal niet te regelen. Ik hoefde alleen maar achter iedereen aan te lopen naar het busje. En toen zijn we op weg gegaan de volgende dag in alle vroegte in een busje om terug te komen naar Colombo. Want wij moesten de kist opvakken. Ja, die zou daar landen. En wij moesten door naar Sydney. Nou, we hebben daar, ik geloof over 10 kilometer, hebben we 6 uur gedaan. En toen zijn we op een gegeven moment tegengehouden door brandende autobanden. En toen hebben we echt, het was best eng hoor. Alles brandde aan de zijkant van de wegen. Toen zijn we omgekeerd, weer teruggegaan naar dat hotel. En daar hebben we toen 2 dagen vastgezeten. Ja, en weet je, iedereen had 1 schone onderbroek meegenomen. Want we dachten, we gaan 1 nacht daar bij Candy logeren. Nou, het was echt best heftig. Ze hebben toen geprobeerd om ons met helikopters weg te halen.
Jeetje.
Maar dat kon niet, want dat was natuurlijk in dat land zelf nodig.
Die schieten je zo neer.
Ja.
Dan doodeng.
Uiteindelijk, toen het wat meer rustig was en hoe dat gekomen is, weet ik niet. Toen zijn we, nou, ook met een slakke gang. En iedereen in zijn vieze stinkende kleren. Iedereen met beroete gezichten. Nou, het leek echt wel een film. Toen zijn we, in een aantal dagen zijn we toch teruggekomen naar Colombo. Nou, we werden daar binnengehaald in dat Lanka Oberoi Hotel.
Oh ja.
Alsof we werkelijk, de Olympische ploeg waren. En wat we toen hoorden was dat degene die achter was gebleven, dat was de BWK en een business class stewardess. En die BWK die had een acute blinde darmontsteking gekregen. Die is daar in alle ellende naar het ziekenhuis gebracht en is dus geopereerd. Maar als hij met ons mee was gekomen, hadden we niks met hem kunnen doen.
Oh, wat jeetje. Ja. BWK is trouwens boordwerktuigkundige.
Ja, dat is een uitgestorven functie nu. Maar toen hebben we, en de machine naar Sydney hebben wij natuurlijk nooit, want die is niet daar geland. Die is in Bangkok geland. Dus toen is er een bemanning uit Bangkok, heeft gratis een weekstop Sydney gekregen.
Jeetje.
En wij zijn na 2 dagen een beetje bijgekomen te zijn en lekker gewassen en gepoedeld, zijn wij weer via Dubai naar huis gevlogen. Dus onze reis werd ineens een heel stuk korter en wel een heel stuk spannender, daar niet van.
Oh.
Maar dat was,
heb ik nooit over gehoord.
Ja.
Jeetje.
Niet zo lang geleden waren de Tamil tijgers ook weer
in
de
nieuws.
Toen dacht ik, hé vrienden, ik ken jullie nog. Ja, ik vond toen natuurlijk hartstikke spannend. En ik was blij dat ik verder de lead niet hoef te hebben. Want dit was geen fijne ding.
Jemine.
Want we hebben toen ook nog andere mensen, geen KLM'ers, die ook in dat hotel bleven vastzitten, hebben we ook allemaal nog meegenomen in die bus. Dus we zaten op elkaar, naast elkaar, in het gangpad, om iedereen maar, wel weer veilig ergens naartoe te krijgen.
Jeetje.
Want de dag dat we zo tegengehouden werden, toen waren er autobanden in brand gedaan. Dus we konden er ook niet doorheen rijden. En toen stonden we daar te wachten. Zo van, wat nu? En toen kwamen die Tamil-tijgers die dan ook wat, ik weet niet wat, maar. En die gingen aan de zijkant van onze bus allemaal duwen. En die schreeuwden, we're gonna kill you.
Oh.
Dus ik weet nog dat de captain zei, niet kijken, voor je kijken. Niet naar buiten kijken, voor je blijven kijken. En je handen in je schoot. Dus dat je niet horloges liet zien al die dingen. Zodat ze denken, die gaan we even, we
killen.
Gaan de bus even in. Dus uiteindelijk heeft die chauffeur echt met een soort, Max Verstappen bocht. heeft hij die bus omgedraaid en ja, is toen teruggereden naar dat hotel. En nou, toen dacht ik van, oh, oké. Okay.
We komen hier nooit meer weg.
Nee, en dat duurde ook best lang.
Jeetje, midden, ja. Wat een verhaal, ja. Zeg.
Ja, en het was denk ik, nou ja, in het tweede of derde jaar dat ik vloog. Dus nou, ik denk, nou, als dit de wereld van KLM is, dan wachten we nog wat. Dus ja, maar goed.
Het is allemaal goed gekomen.
Ja, zeker weten, zeker weten. En zo zijn er natuurlijk nog een heleboel andere grote dingen in de wereld gebeurd. Nou, waar wij natuurlijk ook omheen
middenin stonden.
Ja, ja, precies.
Hey, tot slot, als jij nou niet aangenomen was op die dag bij de KLM met, hoe heet hij ook weer?
Matthijs, ja. Ja.
Met Matthijs.
Ja.
Wat was je dan gaan doen?
Nou, dan denk ik dat ik het winkeltje waar ik die ik ter overname had aangeboden gekregen, ik denk dat ik daarin gestapt was.
Een wereld van verschil.
Ja, en zo dankbaar dat dat niet gebeurd is. Achteraf natuurlijk.
Lijkt me mooi afsluiten. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Heb je nou zelf een gek, spannend of prachtig verhaal te delen? Mail me dan. Evelien van der Werf met dubbel F @gmail.com. En tot de volgende keer in de koffer met Eve.